Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Toen ik eigenlijk een beetje bekend, dus aanhalingstekens, begon te worden, heb ik Enzo een beetje geïntroduceerd van, yo, check de platform, check wat ik doe.
Ja.
En ga eens van je luie reet, stop eens met blowen en kom eens even wat doen. Van, oh, nu heb ik 1 miljard weergave. Oh, nu heb ik 1 miljoen abonnees. Weet je wel, dat soort dingen.
Is dat een verslaving ook?
Hey, ik had een moeilijke tijd en jij hebt me doorheen geholpen. Dat ik denk, ik heb niks gedaan. Ik heb gewoon mijn ding gedaan. Ik weet niet waar ik nu mijn geluk vandaan kan halen, want mijn geluk zit blijkbaar niet in mijn werk. Hoe vaker dingen zijn die hij er nog uitknipt later, omdat ik dan weer te eerlijk ben of te grof.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. Deze keer met Milan Knol. Ah, dit is jammer, shit.
Ah, ja. Ik had je net uitgelegd hoe het werkte.
Hey, Milan Knol, die komt hier binnen en zegt, vet man, dat podcast ding wat jij gebruikt.
Ja.
Ik weet niet, het is blijkbaar van Rode. Dat zie ik nu ook. En hij zegt, leuk hè, welke geluidjes heb jij er allemaal zelf ingezet? Ik zeg, geluidjes? Er zitten geluidjes in blijkbaar. Nee, Milan, het is voor jou inmiddels ook wel duidelijk. Ik ben zwaar atechnisch. Ja. En wat dat betreft kan ik hoop van jullie leren. En met jullie bedoel ik natuurlijk YouTubers die gewoon alles zelf doen. Ik ben toch een beetje lui. Ik zonder Jasper, mensen zien hem nooit. Maar hij zit daar, de cameraman zonder Jasper, ben ik helemaal niks.
Maar hoe kan dat je atechnisch bent? Want je bent begonnen op Facebook met filmen ook.
Ja, maar ja, dan film je op je telefoon en dat uploaden lukt nog wel. Maar
ga je niet editen of zo?
Nou, dat heb ik. Dat, ja, dat deed ik met mijn vlog toen ik heel even vlogde. Maar dat was ook echt gewoon houtje touwtje.
Ja.
Dus,
maar je nooit echt wat zelf hoeven te doen eigenlijk?
Nee joh, ik ben hartstikke lui man. Ik heb wel goede mensen om je heen verzamelen.
Oh, oké. Zelfmeet dus niet?
Nee, ik ben niet zelfmeet. Ik ben gemaakt door de mensen om me heen.
Oh.
Hey, genoeg veren voor Jasper, want die zit inmiddels met een stijve piel zit die, te filmen. Milan, welkom. Wat fijn dat je er bent, jongen.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Nou ja.
Hartstikke fijn dat ik hier mag zijn.
Meer dan verdiend. Ja, je hebt zelf ook een podcast. Ik zeg bij deze, de volgende keer zit ik in jouw podcast.
Gezellig. Altijd welkom.
Wisten we gewoon lekker om. Ik vind het leuk. Doe jij veel interviews eigenlijk?
Nou, tv nooit.
Nee.
Podcast sporadisch.
Mm-hmm.
Moet wel uitgenodigd worden, zeg maar.
Ja.
En voor de rest, ja, het valt eigenlijk wel mee. Kranten nooit. En tv eigenlijk ook bijna nooit. Echt
nee.
Zo weinig. Ik ben er niet zo van.
Maar krijg je wel veel aanvragen?
Ook niet zo heel erg veel. Maar als ik ze dan krijg, weiger ik ze eigenlijk altijd. En ik denk dat als je een paar keer achter elkaar weigert, dat ze dan je niet meer uitnodigen.
Ja, ik denk als je. Ja, en ook als je ze niet heel vaak in andere interviews zien, dat ze misschien sowieso denken van ja, het heeft geen zin om hem uit te nodigen. Ja,
maar de reden waarom is niet van, ik heb het niet nodig, het hoeft niet. Maar het is meer, ik heb die regie niet in handen.
Ja.
Ik kan niet bepalen wat zij eruit gaan knippen, ja of nee. Ik heb het laatste interview was denk ik voor de Telegraaf, voor online. En toen was ik ook niet echt tevreden. Toen hadden ze ook weer een titel en een thumbnail. Ik dacht, gast, serieus? Wauw.
Ja,
daar
en
ging het niet eens om.
Nee, maar het is ook al terecht dat je daar aan irriteert. Want je kan echt op een hele andere manier worden neergezet. In een fragment van 5 minuten. Ik zeg wat stoms, je hebt een nieuw huisdier. En ze komen je daarvoor interviewen. En vervolgens zeggen ze in de titel van, Milan gaat weg bij zijn vriendin, bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat is heel snel dat je denkt van hoe de fuck zijn we hier verzeild?
Ja, irritant is dat. Daarom doe ik dat niet zo vaak.
Nee.
Dat vind ik dan niet zo leuk of zo.
Nee, maar ik moet wel lachen, want we hadden het er net al even over dat Don en Shahid, die zijn hier ook geweest. Wel wat andere YouTubers, Monica, Nessim toevallig. Maar over het algemeen niet heel veel YouTubers. En Shahid en Don waren ook allebei echt zenuwachtig om hier naartoe te komen. Omdat jij net ook al zei van ja, dat is gewoon ook omdat die gasten dan de regie niet zelf in handen hebben.
Ja, nou ja, bij Shahid is het denk ik meer, die heeft die ervaring nog niet heel erg.
Nee.
Ik had hem laatst bij met Stuk te Vinden met de Kluis had ik hem meegenomen.
Ja.
En met Gierige Gasten met een programma. Ja. Dat vind ik dan heel leuk, omdat hij dan uit die comfortzone gaat.
Mm.
Als de Dutch performante die hij is online. Don de Jong is meer gewoon van ja, die filmt toch altijd alles zelf. Dus die is dan echt, ja, die bepaalt zelf wat hij online zet, ja, ja of nee. En als je dan daar buiten moet treden, dat is moeilijk, lijkt me.
Ja.
Dus, maar ik doe dat al echt zo lang.
Het is zo vertrouwd. Die camera is gewoon echt je beste vriend.
Ja, ja.
Voor de mensen die nog niet weten, ik introduceer mensen altijd heel slecht. Krijg ik wel eens kritiek op. Maar ja, Milan Knol natuurlijk.
Oh ja, wie ben ik?
Ja, 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 ja,
ik ook niet.
Iedereen kent hem toch? Nou ja, ja, nee, bekend van YouTube. Je bent heel veel mensen roepen dan gelijk weer het woordje vlogger. Maar je doet veel meer dan alleen vloggen. Je hebt een podcast.
Ja.
Maar het hele spectrum van YouTube beheers je wel. En heb je inmiddels wel uitgevogeld. Al heel lang.
Ja.
Hoe lang eigenlijk al?
11 jaar, februari.
Jezus, Mina. Ja, ja. Jij bent eerder nog begonnen dan je broer, toch?
Ja, veel eerder. Ja, ik zit nu 11 jaar op platform en Enzo 8, geloof ik.
Ja.
Dus ik heb hem toen 3 jaar nadat ik... Toen ik eigenlijk een beetje bekend, tussen aanhalingstekens, begon te worden. Dat YouTube een beetje een ding werd. En dat je daar echt mee inkomen kon krijgen. Toen heb ik Enzo een beetje geïntroduceerd van... yo, check de platform, check wat ik doe.
Ja.
En ga eens van je luie reet, stop eens met blowen en kom eens even wat doen.
Ja.
En daar, ja, dat, dus dat was 7, 8 jaar geleden. 8 jaar geleden volgens mij.
Blowde hij veel?
Ja. Nou ja, ik weet niet heel, ik weet niet hoeveel. Ik weet wel dat hij, dat toen ik nog thuis woonde en hij ook... dat hij op zolderkamer alleen maar RuneScape, poker of blowen. Of de combinatie. Ja. Dat was een beetje zijn ding. En hij deed gewoon niks met zijn leven. Dat was basically het. En ik zat al met mijn YouTube van, ik wil dit doen. Ook al is het nog niks. Ook al levert het 50 euro per maand op. Ik wil dit doen. En ik ga bekend worden en ik ga miljonair worden. Dat was mijn droom.
Maar wie waren jouw voorbeelden op dat moment dan?
Want je keek... Die zat aan Amerika.
Ja, precies. Ja. Die waren er in Nederland. Waren die er niet?
Nee, nou, ik kan die namen wel noemen. Maar ik denk dat er maar weinig mensen
dan
zijn.
Die...
Ray William Johnson.
Ja, ken ik niet.
De Computer Nerd 01. Smosh.
Oké. Okay. Waren dat allemaal game-YouTubers?
Of? Absoluut niet. Nee. Ray William Johnson was iemand die reageerde op het nieuws en op memes. Zo'n grappige filmpjes. En die ging daar een beetje een eigen variatie van maken. Smosh deed heel veel sketches. En de Computer Nerd 01 deed heel veel parodie.
Okay.
Dus die maakte eigenlijk nummertjes en hun eigen tekst erop.
Ja.
En ik heb eigenlijk die parodieën... daar ben ik een beetje mee bekend geworden. Als in, daar ben ik mee begonnen. En daar, dat heb ik echt letterlijk van hem gejat, als het ware.
Mm.
Hij had zinnen als, mijn beste vriend is een steen. En nu loop ik met mijn gezicht door een ruit heen, of zo. Het moet nergens op slaan, als het maar klopt op het nummer. En dat had ik letterlijk van hem overgenomen.
Ja, precies.
En dat werkte. Ja, omdat het in Nederland nog niet bestond.
Waren die gasten op dat moment ook al zakelijk gezien succesvol met YouTube? Verdienden die jongens er al geld mee? Of was dat nog
Ja, zeker. Ja, die hadden echt miljoenen weergaven. En daar, omdat dus daar het al zo'n ding was in Amerika, wist ik van, Nederland is laat met alles. Europa sowieso, maar Nederland al helemaal.
Ja.
Dus als het daar al een succes is, dan gaat het over 2, 3 jaar hier ook een succes zijn. Dus daar had ik mijn hele leven als het ware op gededicateerd op dat moment toen ik dat ontdekte. Dan dacht ik van, ik ga nu gewoon dit doen en over 2, 3 jaar moet ik iets hebben bereikt.
Ja.
Is het dan nog niet gelukt? Ja, dan moet ik maar gewoon 9 tot 5 baan gaan zoeken en dat gaan doen.
Wat had je gedaan, denk je, als je het niet was geworden als YouTuber?
Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Ik denk dat ik iets... Sowieso een eigen onderneming of iets. Dat zit wel een beetje in, als ik kijk naar mijn familie, van mijn vaders kant dan, dat zijn ook ondernemingen. Ik denk dat ik daar iets... Maar welke richting op? Geen idee.
Maar je had niet van 9 tot 5 op kantoor gaan zitten. Dat was niet aan jou besteed.
Nee, denk het niet.
Terwijl eigenlijk ook als je een onderneming begint, heb je ook de regie zelf in handen. Dat was wel iets wat je eigenlijk altijd een beetje in je hoofd hebt gehad.
Ja, denk het wel. Ja, eigen baas vind ik gewoon lekker.
Ja.
En mijn moeder zei altijd dat ik leraar moest worden.
Ja?
Ja, want jij kan heel goed uitleggen, Milan. Jij moet leraar worden. Ik heb een hekel aan school. Dan moet ik daarheen voor mijn werk. Ik ben gek. Dat ga ik niet doen. Dus ja, en nog steeds. Dat is ook misschien waarom ik ben gaan gamen op YouTube op een gegeven moment. Omdat ik dan spelenderwijs dingen kon uitleggen en laten zien. En zo het jonge publiek kon aanpakken. Dus in verre zin ben ik eigenlijk nog steeds een soort van leraar als ik dingetjes uitleg online.
Ja. Heb je ze wel goed gezien dan?
Ja, misschien wel, ja. Maar ja, je moeder kent je het beste, toch?
Nou, dat is wel waar. Ja. Nee, maar ja, dat uitleggen, dat kun je op verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Dat is inderdaad wat je nu nog steeds doet. Hoe, ja, kijk, je zegt het net zelf al, 11 jaar. Vervolgens je broer ook succesvol geworden op YouTube. Gewoon de bekendste YouTube-familie van Nederland.
Ja. Hoe, nou ja, ja, ik zeg wel ja, maar...
ja, klopt.
Weet ik niet. Nou, Latoy is ook aardig bekend.
Ja, weet ik wel. Maar jullie zijn wel wat meer mainstream nog. De Enzo Knol of... zeg maar, het merk Knol was op een gegeven moment gewoon... Dat werd in één zin genoemd met YouTube. Als ze het op televisie over YouTubers hadden, dan werd die naam genoemd.
Ja, dat kwam door Enzo, hoor. Dat kwam niet door mij. Dat kwam echt door Enzo.
Nee, maar goed, jij was daarvoor natuurlijk. Jij bent weer het bruggetje geweest voor je broer om te beginnen. Maar dus de naam Knol en YouTube, dat ligt er wel in één lijn. Ja. En... ja, inmiddels zijn jullie 11 jaar verder, alles bij elkaar. Je moeder die heeft je geen leraar zien worden, maar wel een YouTuber die dus op een andere manier dingen uitlegt.
Ja, ik dacht dat je zou zeggen, je moeder is nu ook begonnen. Toen dacht ik, oh nee, gaan we het daarover hebben.
Nee, ja, je moeder doet ook dingen op YouTube.
Maar ja, dat... superleuk hoor, maar soms wel heel erg cringe. Maar
ja, dat snap ik.
Op zich, ja.
Nee, ik was dus eigenlijk benieuwd van, hoe was dat in het begin voor haar om jou... iets te zien doen waar zij op dat moment eigenlijk nog helemaal geen vat op had. Of waarschijnlijk helemaal niet van begreep van maar, wat ben je aan het doen? Of was dat niet zo?
Niet alleen zij, maar iedereen.
Ja.
Ik moet begrijpen, in 2010 begon ik. Toen was net Google... Google Video was er toen al. Daar uploadde ik al mijn video's al op. Want ik was op mijn 12e al bezig met filmpjes maken.
Maar ja, want Google Video was voor YouTube.
Was
hè?
Voor YouTube, ja. Ja.
Ik keek er altijd hele lijpe documentaires over aliens en dat soort shit.
Ja, weet je nog? Google Video?
Ja, op Google Video stond altijd van die shit. Dan kon ik niet slapen en dan ging ik 's nachts allemaal van die hele gekke dingen kijken over aliens en de NASA en weet ik veel. Dat weet ik nog.
Nu op YouTube nog steeds natuurlijk.
Ja, ik wou net zeggen.
Ben je veranderd erin dan?
Nou, ik slaap gelukkig nu 's nachts in plaats van dat ik wakker ben. Maar ik vind wel die hele vage documentaires over... ik kan ook uren naar dingen kijken over dat er helemaal... onderaan de bodem van de oceaan eigenlijk nog allemaal dieren leven die niet ontdekt zijn.
Oh, ja,
fuck is shit.
Dat is lijp,
vet.
Ja. Maar sowieso 90% van de aarde is water, toch? Of zo?
Ja, maar 80%. Hoe lijp is dat?
Ja, dat is toch niet normaal? Dat kan je niet beseffen.
Nee, dus we hebben het altijd over het heelal, zeg maar. We kijken altijd naar boven van, daar zit nog zoveel wat we niet kennen, maar hier gewoon beneden ook.
Ja, en dat is waarom ik gefascineerd ben door mieren.
Ja, ik vind mieren ook fucking vet. Omdat... ja, man.
Uit Airbox.
Ja, hoppa, bam.
Ja, nee, omdat er zijn nog zoveel mierensoorten die niet zijn ontdekt. En dan denk ik, hoe kan dat nou? We leven op deze aarde en we hebben nog steeds niet alle soorten ontdekt. Maar niet alleen van mieren hoor, van alle insecten. Die er nog helemaal niet zijn. Hoe kan dat nou?
Dat
vind ik het bizarre.
Maar ben je niet ook blij dat we nog zoveel mogen ontdekken?
Ja, nou ja, het levert weer gewoon een glimlach op mijn gezicht als ik denk, er is weer dit soort ontdekt. En dan, ik hou dat allemaal bij. Ik ben heel erg nerdig daarin.
Ja, te gek. We gaan zo terug naar je moeder. We blijven even bij de mieren.
Ja, we zijn helemaal aan het afdwalen.
Nee, dat maakt geen reet uit. Ik vind dus, ik ben wel eens bij jou thuis geweest de hele tijd geleden voor opnames. En toen heb ik gezien, had jij volgens mij net dat mieren ding, toch? Hoe zeg je dat ook weer?
Formicarium heet dat.
Oké.
Ja, dat is een terrarium, zeg maar, hoe reptielen daarin zitten. Bij mieren heet het formicarium.
Ja, en dat is die banen zich een weg door gel, toch?
Nee, dat kan. Dat is ook een formicarium, maar dat is eigenlijk de meest onvriendelijke die je kan hebben. Want als je die gel variant gebruikt, gaan mieren gangen graven. En het ziet er heel mooi uit, maar die mieren gaan dood.
Okay.
Want die gel is niet eetbaar, je gaat ze verder niet voeden.
Dus waarom niet? Waar mag je ze niet voeden?
Nou ja, je mag ze wel voeden, maar die gel, dat is natuurlijk een plastic ding en dan kunnen ze daar niet in overleven. Dat is geen leefomgeving. Dus die gaan daar gewoon in dood en dan heb jij een mooi dingetje wat je kan neerzetten op de kast. Kijk, mij boeit het niet als je mieren doodmaakt, want ik bedoel, er zijn meer mieren dan mensen op de wereld, dus hè, boeien. Maar als je echt mieren hebt, dan adviseer ik om gewoon echt een leefomgeving te creëren.
Dus ja, tuurlijk.
Aparte afval. Bak en een aparte nestbak en dan met buizen ertussen en een voederbak. En ik heb nu 10.000 mieren gekregen van Enzo.
Ja, joh, vertel even.
Als verjaardagscadeau.
Dit is fantastisch, man.
Ja, super vet. En als jij bij mij in de podcast komt, dan zul je je verbazen, want ik heb bladsnijmieren.
Ja.
En dat zijn dus mieren die knippen bladeren met hun kaken. Die nemen dat mee naar hun nest. Die plaatsen dat op hun nest en dat gaat verschimmelen. En daar komt dan een fungus van. Fungus is een schimmel.
Ja.
En daar leven hun van. Dus hun maken hun eigen nest met de bladeren die ze zelf knippen.
Ja, maar dit is zo magisch.
En dat loopt dan nu helemaal door mijn podcastkamer. Dus ik heb buizen aan de muur hangen en dat loopt dan helemaal zo rondom. En dan heb ik aan de ene kant een afvalbak en aan de andere kant een voederbak. En dan zit het nest in het
en, en die afvalbak is gewoon letterlijk een bak wat zij gebruiken als afvalbak. Daar droppen ze dat.
Mieren zijn heel schoon. Net zoals dat kakkerlakken heel schoon zijn. Een van de schoonste insecten die er zijn. Mieren zijn heel gestructureerd. Heel schoon, heel netjes. En alles wat ze niet kunnen verteren, dat moet zo ver mogelijk weg van het nest. Dat hopen ze op. En ik moet dat dan eruit lepelen om echt weg te gooien, zodat het niet daar blijft. Maar
hoe werkt het van? Je moet ook heel voorzichtig zijn, want je kan niet zomaar met je klauwen erin en zo. Hè? Want met bacteriën en zo, toch?
Nee, dat kan wel. Ik bedoel, kijk, als je ziek bent, is het niet handig inderdaad. Maar nee, dat kan wel hoor.
Je staat nu met een mondkapje, sta je de bladeren in te doen.
Nee, ik knip gewoon bladeren buiten. En als daar een klein insectje op zit, dan vreten ze die wel op of die gaat vanzelf wel dood.
Kik zeg.
Het is mijn fascinatie met die mieren en ik krijg constant nog, wekelijks krijg ik daar DM's over op Instagram, wanneer weer een nieuwe mierenvideo. Omdat ik al zo lang mee geobsedeerd ben en zo lang doe. En ik weet er ook heel veel vanaf, maar ik weet nooit van, het is leuke content om te maken en ik maak nu alles wat ik leuk vind. Wat de fuck moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Ik weet niet wat ik moet zeggen.
Maak gewoon mooie slow-mo shots en zo. Man.
Ja, en dan? En dan moet je eroverheen praten. Je kan toch niet alleen met muziek? En dus
geef ze gewoon allemaal een naam. Spreek
ik
gewoon
10.000.
Hoe dan? Ja, boeien. Je hebt toch niks te doen. Laat ze gewoon praten met elkaar. Spreek ze in. Doe voice-overs.
Ja. Nee, dat is een beetje, dan wordt het een beetje te kinderlijk, denk ik. Ik vind het wel belangrijk om dan informatie te geven die ik weet. Maar tot zover, zeg maar.
Ik ben een keer verdwaald op een YouTube-kanaal waar een gast allemaal van die mieren dingen maakt. Hetzelfde als wat jij...
Ants Canada, denk ik.
Ja.
Ants Canada. Ja, dat is klopt. De meest bekende van de wereld. Ja,
ja, die had miljoenen views ook.
Ja. Die is nu... Wat hij nu aan het doen is... Ja. Het is geen reclame dingetje of zo. Nee. Maar hij is nu een huis aan het bouwen... ergens in de Filipijnen. Omdat hij natuurlijk op YouTube superveel geld verdient. Filipijnen kost natuurlijk geen ruk. vergeleken met wat hij verdient op YouTube dan. Want hij heeft gewoon advertenties van heel de wereld.
Ja.
En hij is een huis aan het bouwen. En zijn bovenverdieping is letterlijk gededicate aan mieren. Dus hij bouwt letterlijk een eigen soort mierenhuis boven zijn eigen huis. Dus hij heeft een gigantische villa. En dan heeft hij allemaal van die glazen kooien. En in het midden heeft hij zo'n glazen soort boom. En dan gaan die mieren dan speciaal daar in dat nest op die boom. Dat is insane.
Oh, wat
die gozer gaat heel ver. Die gaat heel ver.
Ja, maar ja, hoe vet is het als dit je hobby is en je verdient daar op een gegeven moment je geld mee. Je maakt heel veel mensen blij. Want anders kijken er niet zoveel mensen.
Uh-huh.
En dat je dan gewoon dit kan gaan doen. Ja. Dit is voor hem de ultieme droom die uitkomt natuurlijk.
100%. Ja, ik volg hem ook echt al 6-7 jaar of zo. Hij heeft miljoenen views.
Wat grappig. Ja.
Maar hij kan altijd wat vertellen over die mieren, omdat hij er 20 soorten heeft of zo. En hij weet daar ook alles van.
Ja, dus misschien kan je daar naartoe bouwen.
Ja, misschien.
Maar Dutch end.
Moet ik er wel zin in hebben.
Ja, dat is zo. je hebt ook gewoon nog meer te doen, denk ik, op een dag.
Ja, ik vind livestream heel leuk. Dat doe ik nu iedere avond.
Ja.
Dat vind ik echt heel leuk om te doen.
Doe je dat zonder doel? Als in, of heb je dan iedere avond iets te bespreken? Of ga je gewoon lullen?
Nee, ik lul gewoon. Ja. Ik ben overdag aan het werken en dan 's avonds 8 uur livestreamen.
Met wie doe je dat dan?
Gewoon alleen of met mensen?
Dan praat je gewoon een beetje in de lucht.
Nou maar dat doe je sowieso met vlog, toch?
Dat
doe jij ook. We doen het nu ook.
Ja, maar dan praten we tegen elkaar. Dan hebben we een gesprek.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Je hebt een gesprek met niemand op dat moment.
Ja, kan. Of met de kijkers. Of met iemand die dan online meespeelt.
Maar kijk, trek je ook wel eens een kijker af? Doe je dat ook wel eens met je tuinhandschoen aan?
Ja, lijkt me lekker.
Met een hand vol mieren en dan...
boeit me.
Ja, er zijn mensen die houden van een bijzondere fetisje. Maar doe je ook kijkers erbij betrekken?
Als in...
Dat je gewoon live ook met je mee chatten. Dat ze op een scherm ook gewoon in beeld komen, zeg maar. Dat je
echt met beeld ook?
Ja, een soort FaceTime gesprek met...
Dat vind ik een beetje awkward, man. Dat is awkward. Want het zijn mensen die... je kent ze niet. En zij weten wel alles over jou.
Mm-hmm.
En dat is soms leeft dat hele awkward moment op. Heb jij dat nooit gehad dat je mensen tegenkomt op straat... dat ze dan echt dingen vertellen van... leuk, wat je vriendin dit en dit heeft gedaan.
Ja, tuurlijk. Ja.
En jij denkt, ik heb geen idee wat je bedoelt, ouwe.
Nou, ik had na mijn theatershows... Dan neem je altijd even tijd voor de mensen die langsgekomen zijn. En dan ga je echt even met ze in gesprek. En dan staan ze ook echt te wachten. Dat is gewoon een ongeschreven regel. Je kan niet, je gaat niet naar je theatershow gelijk weg.
Ja, logisch.
Maar dan ontkom je niet aan alle verhalen. En dan, jij was een keer op Bali. En toen zat ik drie tafels achter jou. Dat is 3 jaar geleden. Heb jij mij niet gezien toevallig toen? Weet je? Dat soort dingen krijg je echt.
Ja, dat je denkt, ik was gewoon vakantie. I don't know.
Weet als je echt gewoon redelijk eng dat je dan gewoon...
Maar dat is dan, het klinkt heel stom, maar dat is dan voor hun een ding om zeg maar jou aan te spreken. Omdat zij jou kennen, maar jij hun niet. En dat maakt het soms awkward. Dus ik denk dan, als ik kijk naar de livestream en ik doe dat... dan denk ik dat het één grote awkward show wordt... in plaats van een gezellige kom-erbij show.
Nee, dat is ook zo. En het is ook, niet gek dat... als jij al, weet ik veel hoe lang... jij al 11 jaar, ik iets minder... maar gewoon alles online knalt en mensen volgen jou... ja, dan hebben ze ook het idee dat ze je kennen.
Ja, maar dat is hartstikke leuk. Dat doen we zelf. Ja. Maar ja, het is dan gewoon awkward op straat soms.
Ja, maar ja, goed. Dat is part of the game, zeggen we dan maar.
Eens.
Hey, toch even terug naar je moeder. Jij begon in een periode waarin jij al zag dat het werkte in Amerika. Je had voorbeelden, die waren er hier in Nederland nog niet. Ja. En je moeder wist misschien niet eens wat YouTube betekende op dat moment. Hoe was het voor haar? En ze zag haar zoon ineens iets doen waar hij lol in had. Maar...
ja, mijn moeder was die voedde 3 kinderen op alleen. Mm. Ik heb 2 broertjes, niet alleen Enzo, ik heb nog een half broertje. En zij was eigenlijk alleen maar, zeg maar het combineren van zorgen voor kinderen en werk. En mijn kinderen moeten naar school en dat komt allemaal wel goed. Maar wij gingen niet echt naar school, want we hadden niet echt zin erin.
Nee.
En toen op een gegeven moment, toen ik YouTube ontdekte, toen was ik net... ik had toen mijn examen niet gedaan voor... volgens mij deed ik VMBO.
Mm-hmm.
VMBO theoretisch deed ik volgens mij.
Dan was je 16, 17 denk ik?
Ja, en toen moest ik naar het MBO omdat ik was blijven zitten.
Ja.
Nee, want ik was vroeger leerling. Lang verhaal, kwam erop neer.
Je was 11.
Ik was 18 toen ik, of 17 of 18 toen ik het MBO inging.
Oké.
En toen ben ik dat MBO gaan doen, zonder diploma dus. Dan kom je in op het laagste niveau. En mijn moeder die was heel erg van, ja, dat komt wel goed, hoop ik. Maar dat kwam niet goed, want ik wilde niet naar school. Ik wilde mijn YouTube doen. En zij.
Maar had je nog nooit hard op uitgesproken?
Jawel. Want ik was constant aan het gamen 's nachts. En zij vond dat irritant. Maar wat ze niet wist, was dat ik aan het opnemen was.
Ja.
En
hoorden ze je gewoon ouwe hoer op je kamer. Ze dacht, die jongen is niet goed.
Ja, klopt. Ja, dan hoorden ze me gewoon praten. En dan dacht ze van, ja, is ze weer met vrienden aan het praten of zo. Maar ik was dan of aan het opnemen, of ik was inderdaad met vrienden aan het praten. Want het was vaak 's nachts dat ik leefde. En zij begreep het niet. Dus toen ben ik... op een gegeven moment heb ik ruzie gehad met mijn moeder. Omdat ik dus zei tegen haar van, ik ga YouTube doen. Ik wil geen school. Ik hoef geen school. Ik ga rijk worden met YouTube. Let maar op. En ik was toen echt in mijn mind, het is nu compleet veranderd hoor, maar toen in mijn mind was het echt van, ik ga miljonair worden met YouTube. Want als ze dat in Amerika kunnen en ik ben nu vroeg en ik ben dedicated en ik kan dit en ik vind mezelf leuk genoeg op beeld. Want je moet wel een beetje narcistisch zijn om überhaupt de social media te gaan. Je moet jezelf leuk vinden, anders bepaal je niet wat wel en niet leuk is om online te zetten.
Ja.
Dat zal je misschien wel herkennen.
Nee, ik heb dat totaal niet. Ik laat anderen dat voor mij bepalen.
Ja,
net als dat ik deze podcast set niet zelf aansluit. Bepaalt Jasper wat leuk
is. Jij gaat zitten.
Ja, dat is waar.
dus dat had ik heel erg. En toen zei mijn moeder van, dat gaat hem niet worden. Dat lukt niet. Daar zit geen toekomst in. Jij moest eerst een papiertje halen. Wat vrij logisch is. Want je wil je ouders motiveren daarvoor altijd. Haal een papiertje. En toen heb ik dus ruzie gekregen met mijn moeder. En toen ben ik uit huis gegaan. Op mijn 18e, vrij snel al. En ben ik...
Vanwege die ruzie, ja.
Het was ruzie vanuit mij, hoor. Het was niet ruzie vanuit mijn moeder. Maar het was meer vanuit mij dat ik dacht... mam, ik wil dit. Ik kan dit.
Je gelooft niet in me. Je ziet me niet.
Juist. Waarom geloof je niet gewoon in me? Waarom doe je niet gewoon even kijken naar de toekomst? Van wat ik zie. En toen ben ik bij een vriend gaan wonen. Bij David. Dat was toen dus David op YouTube. En daar ben ik eigenlijk een beetje gaan ontwikkelen van hoe ik... wilde zijn en wat ik wilde worden.
Ken je David door YouTube? Of?
Ja, heel toevallig. David was een van de eerste YouTubers... die was nog eerder begonnen dan ik begonnen was. En die deed toen in het Engels. En hij kwam mijn kanaal tegen, stuurde me een berichtje. Of ik stuurde hem een berichtje, ik weet niet meer. En toen zei hij, waar woon je? Ik woon in Assen. Nou, ik woon ook in Assen. Niemand woont in Assen, ooit, ever. Ik bedoel, dus het was echt super toevallig. En toen bleek je dat hij gewoon zowat om de hoek woonde. 10 minuutjes fietsen.
Ja.
Dus toen ben ik een keertje langs gegaan en er was een klik. En toen ik uit huis ging, toen mocht ik gelukkig bij hem wonen. Dus heb ik echt een jaar bij hem gewoond. Terwijl ik dus van mezelf zei van, mam, ik wil je niet meer spreken. Laat me dit even doen. En toen ben ik dus volle focus op YouTube gegaan.
En dan kon jullie elkaar natuurlijk ook nog enorm stimuleren en inspireren op dat moment.
Juist, want je leeft met een YouTuber in één huis. Dus dat ging heel makkelijk. qua content. En hij heeft alles, alle huur betaald en alle boodschappen en zo. En elke keer als ik dan een campagne had, toevallig, de allereerste campagne weet ik nog wel, was Audi Nederland. Dat was echt, wow, €250.
Ja,
wow, dat is echt sick, wordt echt cool.
Audi Nederland, is dat kledingmerk of niet?
Nee, Audi Nederland.
Oh, Audi Nederland?
Ja, het automerk Audi.
Was dat je eerste campagne?
Een van mijn eerste, ja. Doritos was de allereerste.
Wat vet.
Ja,
goede merk ook.
Ja, nou, daar was ik dus ook heel erg blij mee. Maar die hadden dus al zeg maar een soort van door dat er iets zou gaan gebeuren online. Maar die wisten niet precies wat ze moesten doen. Maar dat geld ging eigenlijk meteen naar boodschappen of naar, weet je, naar Davidse dingen. En ik probeerde dan mee te betalen met mijn YouTube-inkomen, maar dat was niet zo heel veel. En toen op mijn verjaardag weet ik nog wel dat mijn moeder mij belde en dat ik niet opnam. Dat ik dacht van, ik ben boos op jou. Man. Weet je wel, zo. Ja. En dat vond mijn moeder, achteraf vond ze dat heel erg. Maar
op je verjaardag?
Op mijn verjaardag zelf. Dat, ja, dat zelfs dan bitter. Wil je me niet spreken. En toen ben ik op een gegeven moment heb ik gezegd van... toen ben ik uit dat huis gegaan en toen heb ik tegen mijn moeder gezegd van, ik moet afspreken. Ik wil weer jou zien en ik wil gewoon weer vertellen hoe goed het met me gaat. En toen ben ik naar haar toe gegaan en toen heb ik, nou niet letterlijk, maar toen heb ik verteld wat ik verdiende. En ik zeg van, dit is mijn salarisstrookje, dit is wat ik heb verdiend deze maand. En het gaat goed. Ik verdien 2.000-3.000 euro per maand en dat hoor je te doen met een baan. Mm. Dat is normaal. Dus kijk, weet je wel. En ik ben nog maar op het begin. Want over 5 jaar is dit verdubbeld. Ja. Of over 3 jaar of whatever. Want het kan alleen maar meer worden. Mm. En toen zei ze van, ja, nou ja, boeit mij dat geld nou. Ik ben blij dat je er weer bent en blij dat je weer tegen me praat.
Ja.
Ik was heel koppig daarin, heel koppig.
Wat zei je? Kost wel 2000 euro.
Ja. Ja, ik zei, man, nu weer in de lul, want nu moet je in mijn video's. Nu ga ik jou gebruiken.
Ja, echt hè?
Nee, zo is het een beetje begonnen. En vanaf daar ben ik mijn eigen plek gegaan en ben ik overal gaan wonen. Met YouTubers ook. En heb ik een heel avontuur beleefd.
Ja, mooi man.
Als ik zo op terugkijk, dan is echt insane veel gebeurd. Echt niet normaal veel gebeurd.
Heb je überhaupt wel eens de tijd om erbij stil te staan? Dat is een vraag die vaak terugkomt, maar het is ook een vraag, of vaak hoor je dezelfde antwoorden van, ja, weet je, ik heb van alles bereikt, ik heb succes behaald, iets waar ik vroeger van droomde, maar op het moment dat ik het behaalde, dus ik eigenlijk helemaal niet echt...
Ik denk dat het is bij mij geleidelijk gegaan. En dat is denk ik een voordeel. Bij mij is het niet... ik was niet plots op één dag ineens bekend of zo.
Maar heb je van alle successen die je hebt behaald, zakelijk of... Met YouTube, heb je daar evenveel van genoten? Heb je echt beseft wat je aan het doen was?
Nee, in het begin niet. De eerste 4, 5 jaar echt totaal niet. Want ik had 2 baantjes. Toen ik dus bij David wegging, had ik 2 baantjes en YouTube. Omdat YouTube het verdiende wel. Maar voor wat ik wilde doen met de camera's die ik nodig had. Met de editing software die ik moest betalen. Met alle meuk eromheen. En de tijd die ik nodig had, kon ik dat niet doen. Dus ik had 2 baantjes en YouTube. En daar ben ik toen een jaar mee op verder gegaan. En daarmee kon ik zeg maar gaan bouwen aan een toekomst. En daar heb ik niet echt het besef gehad van wat ik eigenlijk al had bereikt. Of wat ik eigenlijk al mee had. Behalve als ik op straat liep. Weet je, dat
maar het moment dat je bijvoorbeeld 100.000 abonnees behaalde.
Het is heel stom, maar ik heb 3 keer 100.000 abonnees gehaald. Ja. 3 verschillende kanalen. En het klinkt heel stom, maar ik ben heel weinig... Ik ben niet zo'n persoon met mijlpalen. In dat opzicht ben ik dus compleet tegenovergestelde van mijn broertje, van Enzo. Mm-hmm. Hij leeft heel erg naar een mijlpaal toe. Van, oh, nu heb ik 1 miljard weergave. Oh, nu heb ik 1 miljoen abonnees. Weet je wel, dat soort dingen.
Maar op basis daarvan baseer je toch ook je succes in principe?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Als YouTuber kijk je naar het aantal abonnees, het aantal views en op basis daarvan baseer je je populariteit. Is dat niet ook een logische graadmeter dan voor,
ja,
ben ik lekker bezig, ja of nee?
Ja en nee, maar ik kan mezelf niet toezetten om naar een mijlpaal toe te werken en daar gemotiveerd van te raken.
Nee.
Als ik bijvoorbeeld een award dan krijg van, weet ik veel, ik had toen een award gewonnen, beste gaming kanaal van Nederland, denk ik, ja, vet. Maar waar moet ik nu mee? Want ik heb dat gevoel gewoon niet. Ik voel ik begrijp de waardering van de kijkers. En dat is één grote zeg maar, liefde die ik voel voor hun, omdat ik het ook maak, omdat ik weet dat ik mensen blij en gelukkig kan maken met eigenlijk mezelf zijn.
Mm-hmm.
Maar die mijlpalen of die dingen, dat daar leef ik niet naartoe of zo. Dat is niet mijn drijfveer. Ik denk dat mijn drijfveer vooral ligt in het in de simpele dingen. In het, je komt iemand tegen op straat of je krijgt een berichtje met, hey, ik had een moeilijke tijd en jij hebt me doorheen geholpen. Dat ik denk, ik heb niks gedaan. Ik heb gewoon mijn ding gedaan. Maar dat motiveert mij meer dan, oh, ik heb nu een miljoen of ik ga voor dit of ik ga voor... Dat heb ik nooit echt gehad of zo.
Maar je eerste initiële drijfveer was miljonair worden. Dat voelt, ja, wel als een soort streven naar een mijlpaal. Namelijk die eerste miljoen, kan ik me voorstellen.
Ja, maar dat was bijna mijn ondergang ook.
Ja, ja.
Want ik ging te veel voor het geld. En ik ging echt kijken naar hoe ik marketing technisch goed mezelf in de markt kon zetten.
Ja.
Om meer views en meer dingen te genereren. Waardoor ik allemaal trucjes had bedacht. En daar kunnen we wel diep op ingaan, maar dat is denk ik helemaal niet interessant. Maar ik had allemaal trucjes bedacht hoe ik meer weergave kon creëren op een video en hoe ik meer mensen kon bereiken met één post. En dat werd bij mij een beetje te veel, waardoor ik in een soort van burn-out-achtige situatie kwam.
Was je te gefixeerd op dit? Was je bijna een soort van panisch bezig met het moet met meer, cijfers. meer?
Ja, cijfers. Alles moet hoger, alles moet beter. Als het naar beneden gaat, dan doe ik het fout. Dan moet ik weer helemaal opnieuw de strategie aanpakken. En dan, ik was er te veel mee bezig.
Maar wel zonde, als je zoveel bezig was met cijfers, dat je dan toch niet naar mijlpalen toewerkte. Want...
Nou, toen wel, maar nu niet meer.
Okay.
En dat is vanaf mijn 23 is dat dus veranderd. Mm. Want toen had ik zoiets van, je wordt helemaal niet gelukkig van geld. Want toen ik tegen die burn-out aankwam, toen heb ik ook gepraat met de psychiater. Van, ik weet niet waar ik nu mijn geluk vandaan kan halen. Want mijn geluk zit blijkbaar niet in mijn werk. Maar het is wel mijn passie. Dus wat moet ik doen? En toen ben ik 3 maanden gestopt ook. En ik kwam gewoon niet van mijn bed af. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik moet het omdraaien. Ik moet geld niet op nummer 1 zetten. Ik moet familie op nummer 1 zetten. Want daar haal ik denk ik mijn geluk vandaan. En toen ik dat heb gedaan, toen kwam bij mij meer geluk en toen kwam bij mij nog meer passie voor het werk wat ik deed. En kon ik dat veel beter uitvoeren. En toen wist ik van mezelf, oké, ik moet niet meer zo zijn. Ik moet niet meer kijken naar alleen maar cijfers.
Maar waar kwam het vandaan in eerste instantie?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Ik had gewoon altijd, toen ik 6 was, ik heb een tatoeage op mijn enkel van een euroteken. En dat heb ik gezet voor mijn 23e dus. Dat ik zo gefixeerd was daarop. Op geld. En geld is belangrijk. En geld moet je hebben om succesvol te zijn. Want dat was mijn instinct toen. En dat heb ik gezet eigenlijk meer als soort afsluiting. Van geld is niet het belangrijkste wat er is. En daarnaast geeft het mij een herinnering dat ik vroeger toen ik heel jong was. Ik geloof dat ik 6 was. En mijn moeder vertelde dit aan mij. Die zei... mijn moeder vroeg dan aan mij, Milan, wat wil je later worden? Normale kinderen zeggen wat, brandweerman, politieagent, toen hè. Nu zeggen ze waarschijnlijk YouTuber of influencer. En ik zei toen, mam, ik weet precies wat ik ga worden. Ik word later bankdirecteur en dan ga ik achterover zitten met mijn voeten op de tafel. En Enzo, die werkt dan voor mij.
Ah.
En dat was mijn obsessie van toen ik 6 was al. Dus toen had ik al blijkbaar iets met bankdirecteur, die zijn rijk, weet
geld,
je, die hebben een hele bank, die hebben al het geld.
Status gebaseerd op wat je verdient.
Onbewust zat het toen denk ik al in mijn, en ik weet niet waar dat vandaan komt.
Maar wat heeft een van je ouders dat ook, je moeder of je vader?
Nou, mijn vader ken ik niet zo goed.
Okay.
Die heb ik vanaf mijn 5e of 6e of zo, die heb ik niet meer gesproken.
Nee?
Maar hij heeft wel een eigen onderneming. Ik weet niet of hij rijk is, ik heb geen idee. Ik weet niet eens hoe hij eruit ziet nu.
Nee?
Maar hij heeft wel een eigen onderneming. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. Ik denk dat daarom Enzo en ik ook zelf alles in de hand kunnen houden. Omdat we denk ik dat van hem hebben geërfd of zo.
Maar je moeder, die je wel van dichtbij hebt gezien, die had het in ieder geval niet.
Nee, maar mijn moeder heeft dan juist weer heel erg dat ze goed met kinderen kan omgaan. En dat ze, want zij is ook kinderjuf geweest, of nablijf op opvang of zo. En weet ik wat ze allemaal heeft gedaan daarin. Want toen was ik heel jong. En dat hebben we dan heel van haar. Dus dat is die combinatie, denk ik, is gewoon letterlijk het hele YouTube.
Ja.
Dat je spreekt een jong publiek aan. En je moet daarachter nog een onderneming starten. Mm. Dus ik denk dat we van beide kanten wat hebben overgenomen. Wat we in positiviteit hebben kunnen uitstralen op het internet.
En op je 23e ben je er eigenlijk achter gekomen dat alles wat je vroeger dacht, wat je geluk zou brengen, geld.
Ja.
Je bent achtergekomen dat niet zo is. Op een harde manier. Je kreeg een burn-out. Omdat je too much bezig was met het nastreven van dat doel.
Ja.
Op een gegeven moment kom je dan in een soort fase waarin je, denk ik, ook eventjes een soort van pauze neemt uit je werk, maar ook vooral een soort van pauze in je hoofd. En hoe kijk je dan terug op die hectische jaren die je daarvoor hebt gehad? Wat gebeurde? Want je zegt, ik heb drie maanden op mijn bed gelegen. Wat spookte er allemaal door je hoofd op dat moment?
Ja, weet ik veel. Ah, ik probeer er gewoon helemaal niet meer aan terug te denken ook.
Nee?
Nee. Ik,
maar je was echt ongelukkig.
Want het heet letterlijk relativeren hier, maar ja. Ik doe dat bijna niet.
Relativeren?
Ik doe dat bijna niet.
Maar het is goed om te relativeren.
Ja, is dat zo?
Tuurlijk.
Geef mij eens één reden waarom dat goed is.
Nou, omdat je kunt dingen daarmee afzwakken. Als je iets heel groot maakt altijd in je hoofd en er niet meer naar wil kijken, los je het dan echt op?
Ik denk door het van je af te praten.
Ja, oké. Okay, dus je praat er wel over.
Ja, absoluut.
Nee, oké. Okay.
Nee, maar ik praat er nu ook over.
Nee, precies. Maar je durft er eigenlijk niet meer naar terug te kijken, omdat je zegt van ik wil er eigenlijk niet meer over nadenken.
Ja, dat is het meer. Dat is het meer. En ik denk ook dat mijn hele tijdlijn met dingen die zijn gebeurd, is bij mij ook helemaal verschoven. Ik weet ook heel weinig nog van mijn jeugd. Als ik foto's zie of filmpjes, dan komt het weer terug. Maar zou je me nu iets vragen, dan heb ik zou ik echt diep moeten graven. Ik kan dat niet zo goed.
Nee?
Omdat ik eigenlijk alleen maar vooruit wil. En niet meer zo graag terug. Of zo.
Ja, het is, dat kan. Ja,
ik weet niet wat ik...
Heb je geen sterke herinneringen aan je jeugd?
Jawel. Het zijn wel op dingetjes wat ik denk van, oh, dit was fantastisch. Maar die fantastische dingen onthoud ik liever dan de kutdingen, zeg maar.
Ja, oké. Okay, dat is menselijk dus, natuurlijk. Maar je hebt wel in die periode dat het slecht met je ging... Heb je er wel de tijd voor genomen om het op te lossen?
Ja, absoluut.
Waar je tegenaan liep.
Maar extern ook hulp gezocht.
Ja,
want
ja.
Dat is ook gewoon denk ik nummer één. En dat is ook wat ik nu gelukkig zelf kan uit ervaring kan zeggen naar mijn volgers. Van zit je ergens mee, zoek hulp. Niet alleen bij je familie of vrienden, maar gewoon ook daarbuiten.
Zeker.
Bij experts.
Ja.
En dat heeft mij heel erg geholpen. Een psycholoog praten. Of je denkt nou dat je het nodig hebt of niet. Want je bent niet meteen gestoord als je dat doet.
Absoluut.
Het is gewoon even dat je het kwijt bent aan een vreemde. En die heeft een hele andere kijk op zoiets. En hij heeft me eigenlijk laten beseffen dat het ook anders kan. En dat je op een andere manier gelukkig kan worden. Of dat ik het eigenlijk op een andere manier moest zoeken. En dat heb ik gedaan.
Ja.
Dus ja, het is heel moeilijk om letterlijk te zeggen van wat nou de switch is geweest of zo. Het is denk ik een beetje geleidelijk gegaan.
Nou, het feit dat je hulp hebt gezocht is heel belangrijk geweest. En het feit dat je daar open over bent, ook naar je volgers. Ik heb hier met Nessie ook gesprek over gehad. Die vertelde ook in de podcast dat hij op dit moment hulp heeft, omdat hij gewoon in een donkere fase van zijn leven zit. En ik vind het alleen maar heel goed om daar open over te zijn. Ook omdat we allemaal een bereik hebben. En vooral...
Je kan wat nuttigs doen met het bereik. Dat is het.
Nee, maar absoluut. En ook gewoon maak het menselijk. Maak jezelf menselijk. We laten een kant van onszelf zien op YouTube, op Instagram, waarin we vooral heel veel lachen en lol maken. En je ziet ons vooral een leven leiden waarvan heel veel jonge mensen denken, oh wat vet, dat wil ik ook.
Ja.
Maar laten we gewoon inderdaad ook beschrijven dat we gewoon allemaal mens zijn en dat we tegen dezelfde problemen aanlopen en dat die problemen ook besproken mogen worden.
Ja.
En dat daar dus geen taboe op is.
Maar dat vind ik het mooie van live dus.
Ja.
Want dat in een YouTube video doe ik dat liever niet. Als in zo min mogelijk. En ik denk dat ik de afgelopen jaren dat ook expres niet heb gedaan. Eén, omdat ik eigenlijk positiviteit wil uitstralen. En eigenlijk wil ik mensen alleen maar laten kijken naar mijn dingen om blij te worden.
Mm-hmm.
Om echt entertained te worden. En die gevoelige dingen of die negatieve dingen, die ben ik dan liever dat ik die dan ontwijk. En dat ik dat dan voor een ander iets bewaar. Dus bijvoorbeeld voor een podcast. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld voor een iets serieus iets. Want je kiest er dan voor als kijker of als luisteraar om... in die situatie gedwongen te worden met negativiteit, met een negatieve lading.
Mm-hmm.
En dat kan dan positief uitpakken.
Zeker.
En dat je het dan negatief over hebt en dat je dan...
Zegt van, ik ben uitgekomen. En,
juist, bijvoorbeeld. Maar als je in de video's kijkt, wil ik niet dat je daar onbewust in terechtkomt. Weet je wel? Dat je dan een video aanklikt en denkt, oh, leuk video. En dan, oh ja, ik ben vandaag heel depressief. Ja. En dat je denkt, ja, maar hallo, ik heb dat niet. Ik ben super blij.
Ja.
Kap even nou met die zooi. Weet je wel zo.
Nee, maar je hebt een bepaalde stijl ook die je hanteert in die video's. En dat is dat je mensen wil laten lachen. En je zegt van, oké, dus ik wil dat serieuze verhaal best vertellen. Maar dan kies ik wel een speciale plek, zodat de kijker kan bepalen, heb ik daar nu zin in of niet.
Ja, precies dat. Ja, precies dat. En bij livestreamen is dat perfect, want daar is het echt live. En er zijn gewoon live 2000 mensen aan het kijken. En als je dan iets leest in de chat van bedankt dat je mijn dag hebt gemaakt, want mijn oma is overleden of wat er dan ook voor ergens is gebeurd. En jij flirt me weer op. Ja, dan kan je dat even aanpakken. En dan kan je dat even zo van, oh man, ik herken dat, want ik heb ook zoiets gehad. Mijn overgrootoma heeft dit gedaan en toen en heb ik zo opgelost en zo. En dan kun je dat, en dan heb je even 5 minuten dat je daar tijd voor pakt en dan hup, ga je weer verder met. Want dan heb je een soort van aanleiding tot. Maar met een YouTube-video, dat doe je bewuster. Snap je? Dat is meer gewoon, daar denk je echt over na en dan heb je echt een doel. En met livestream is het meer gewoon, ja, dat komt dan op je af.
Klopt.
En dan vertel je gewoon meteen je ervaring en dan kun je daarna meteen weer door.
Zoals dat in een normaal gesprek gaat. Je zit ineens, je vertelt elkaar een mop en voor je het weet zit je ineens een heel serieus verhaal over hoe iemand zich voelt.
Ja.
Dat kan in een normaal gesprek ook zo gaan. Ja.
Ja. En dat vind ik het mooie daarvan.
Dus ben je nu gelukkig?
Absoluut.
Ja?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat ik nou... ik ben nou het afgelopen jaar eigenlijk toen... Heel stom, maar toen corona begon was ik heel gelukkig.
Ja? Bij je allemaal, denk ik.
Nee, niet, dat is dus het stomme. Niet allemaal. Kijk, het is heel kut. Want voor meer dan de helft gaat het waarschijnlijk slechter. Slechter dan nooit. Maar ik werd er juist eigenlijk heel gelukkig van. Omdat ik juist heel erg een eindzoganger ben. En ik heb nu gewoon de juiste mensen om me heen die ik nodig heb. En dat is gewoon een klein groepje op een hand te tellen. En dat is genoeg.
Ja, het
daar
is,
word ik heel gelukkig van.
Het is heel grappig, want ik heb dit verhaal van meerdere mensen gehoord. Eindselkangers, die vinden deze periode heel fijn.
Ja.
En ik ben het tegenovergestelde. Ik heb heel veel prikkels nodig en ik wil altijd bij mensen in de buurt zijn. En ik wil veel weg, op vakantie, reis. Dus voor mij was het wel echt een kutperiode.
Ja.
Ik heb echt het gevoel dat ik soort van vast zat in een soort vacuüm. En ik werd helemaal gek.
Heb je er nu niet meer dan? Het is nog steeds al een beetje zo.
Ja, nee, natuurlijk. Ik vind het echt veel te lang duren. Ik heb er wel last van, maar op de een of andere manier leerde ook wel weer een beetje mee omgaan.
Ja.
En kijk, ik tel dan ook mijn zegeningen. Ik heb het eigenlijk gewoon heel goed.
Die zegt.
Ja, nee, maar kijk, je kunt overal over klagen. En dat, ik vind ook dat we mogen klagen, hoor. Ik vind het ook een beetje een dooddoen om te zeggen van... Ja, je mag niet klagen over corona, want er zijn altijd mensen die het slecht hebben. Er zijn heel veel jongeren die zich echt heel erg kut voelen op dit moment.
Ja, maar dat is altijd. Dan kun je ook zeggen van, kijk, een Afrikaan is altijd slecht.
Precies.
Ja,
dus,
dat is een loos argument. Ja.
Nee, dat vind ik ook. Dus ik vind gewoon ook dat mensen mogen benoemen dat ze dit een klote jaar vinden. En zeker ook jongeren. Ik blijf erbij. Ik vind dat jongeren van een jaar van 18 gewoon het grootste offer doen.
100%.
Weet je, hoe graag wil je dan achter de meiden aangaan of achter de jongens aangaan? Of wil je lekker feestje vieren of bij elkaar komen?
Ja.
Nou, ook het gevoel dat het ook nog steeds wel gebeurt, hoor. En ik geef ze groot gelijk, want deze leeftijd, kom op. Die periode ga je nooit meer meemaken.
Ja.
Dit is echt een
dat 18 tot 21. Periode van ontwikkeling. Ja.
Weet je wel, dus ik vind het vooral voor hun heel heftig. Ja. Maar nee, dus ik vind het wel grappig dat je daar... dat daar op verschillende manieren op gereageerd wordt. Maar wat ik wilde zeggen is van... Kijk... Ik vind het gewoon een klote situatie, maar net als heel veel mensen. Maar tegelijkertijd, ik heb mijn werk, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb een gevulde koelkast en ik heb nog heel veel leuke mensen om me heen. Dus ik in die zin tel ik mijn zegeningen, maar ik ben er wel goed klaar mee.
Ja. Maar je bent wel gelukkig en dat is denk ik waar het om draait.
Toch? Ja, ik ben gelukkig, maar wel dus inderdaad, de situatie maakt wel dat je soms wat neerslachtiger bent en dat je gewoon, ik ben gewoon klaar ermee, snap je? Dus,
heb jij trouwens even heel wat anders, waar ik even moet denken toen ik hierheen reed, onderweg. Heb jij wel eens mij horen zeggen, mij een compliment over jou horen maken terwijl jij er niet was in een video dat online is gekomen?
Nee, denk ik niet.
Kijk jij wel eens terug, zeg maar, met programma's waar jij in hebt gezeten of waar mensen over jou praten?
Nee.
Wat? Wat? Je gaat in deze...
Nee, welk programma? Welk programma? Ik zit te denken.
Je houdt ook ineens een hele andere houding zo van...
Welk programma? Wat heb jij gezegd dan, Milan Knol? Godverdomme.
Nee. Omdat ik heb... en dat vind ik oprecht. En ik vind ook dat de luisteraar en de kijker dat mag weten. Ik vind jou een van de beste interviewers / presentators van Nederland.
Nou, dat vind ik hartstikke tof om te horen.
Samen met Tim Hofman en Humberto Tan.
Ja.
Jij zit 100% in die top 3. En dat wou ik even tegen je zeggen persoonlijk, want ik wist niet of je dus had gehoord al.
Maar waar heb je dit gezegd dan?
Ja, in een programma. Dan ga ik niet zeggen waar.
Maar nu is een programma waar we samen in hebben gezeten. Dan.
Ja, het programma waar jij ook in zat. Was van Class of 2020 was dat, geloof ik.
Oh, ja.
Ja. Ja, daar had ik dat toen volgens mij over jou. Ik weet niet of ze het erin hebben gehouden. Volgens mij wel, maar...
Oh, dat ga ik even terugkijken. Ja. Dat wil ik nog wel een paar keer horen.
Ja, even je egos delen. Ja, even een replay.
Oh, nee. Maar dat vind ik heel lief, man.
Maar dat komt omdat ik jou toen bij Judge Me Niet, dat programma wat we toen maakten voor Videoland, dat we daar had ik jou gezien als presentator. En ik zat toen in die staf, in die jury of zo.
En we hebben later toch ook nog die andere gedaan. Die Judgment niet. Of dat was de 2.0. Waar zat Dennis Goud en...
Ja, dat was met die. Okay, ja. Die zat toen achter mij of zo ergens.
Ja, dat was leuk die dag.
Ja, dat was een hele leuke dag, ja. Maar daar zag ik jou toen aan het werk. En ik had jou daarvoor een paar keer gezien toen bij mij thuis nog. Mm-hmm. En verder ook niet. Toen ik jou aan het werk zag, zeg maar als presentator. Jij pakt iets op, jij leest tekst en dan denk jij... Ja, ik heb hem. En dan ga je de camera in en dan ga je als een raket.
Ja.
En dat moet je hebben. Dat is heel, JJ Bosma kan dat bijvoorbeeld ook. Mm. Je kan iets lezen, kort termijn geheugen. Daarna is het ook vergeten. Ja. Maar dan is het gewoon instant bam. En dan met interviewen, nu met die podcast ook. Dat doe je fucking goed. Dus ik props naar jou. Dus
thanks,
dat
man.
Ik wist niet of je dat gehoord.
Nee, heb ik niet gehoord. Nee, ik zat te denken, we hebben een programma. Ja, ik denk, is er een programma waar mensen wat over mij gingen zeggen?
Ja, nu is het jouw beurt om wat over
te zeggen. Ja, nee, ik vind jou ook... Ik vind je haar gewoon zo vet. Nee, thanks, man. Dat vind ik leuk om te horen. Ik vind het leuk om te presenteren. En ik vind de podcast vind ik eigenlijk het allerleukste. Ik zei net al tegen jou van dat... eigenlijk, als je een podcast niet voorbereidt, dan is het eigenlijk het leukste. Omdat je niet zo... Ja, je gaat niet zo'n lijstje af, weet je wel. Het is niet zo van, ja, oké, het is 2014, je gaat dit doen. Tuurlijk, er zit wel een soort van... Je hebt altijd wel een beginpunt en een soort eindpunt.
Ja.
Maar ik vind het ook grappig als we het gewoon even een half uur over mieren hebben, weet je wel.
Ja, je begon over mijn moeder en toen...
Ja, toen ging je met een mieren. Dus ik vergelijk ze niet met elkaar, hoor.
Dat is leuk.
Nou, je hebt er wel allebei liefde voor. Maar nee, leuk om te horen. Heb jij ooit presentatieambities gehad? Want uiteindelijk wat je doet is ook een vorm van presenteren alleen.
Ja, nou ja, ambities nee. Maar ik vind het altijd heel leuk om de regie in eigen handen te hebben, ja.
Ja.
En ik merkte dat toen ik... mijn oude kanaal heette Dagelijks HD.
Ja.
En dat runde ik alleen, maar wel met vrienden. Dus met Jeremy Frieser, Don Gameneer en Link Tijger. En die drie gasten, daar heb ik heel veel aan te danken. Want door hun heb ik zeg maar... een soort teamverband kunnen maken op YouTube. En ik deed vaak de presentatie.
Ja.
Dus ik ging vaak hun aankondigen of de vragen stellen. Mm. Of ik had dan een hele spelshow bedacht. Of ik had een bordspel en dat toverde ik dan om het op content te maken. Dus ik heb ook een hele kast vol met allemaal spelletjes. Maar dan had je bijvoorbeeld Pim Pam Pet. En dan had ik vier varianten van Pim Pam Pet zelf bedacht... hoe ik het op beeld leuk kon krijgen.
Ja.
En dan presenteerde ik dat naar het filmpje toe... met die drie jongens die dan meededen in de video... En daar begon een beetje mijn liefde zeg maar voor het presenteren van en het organiseren van en het creëren van dingen.
Ja.
En dat vind ik ontzettend leuk om te doen, uiteraard. Maar om echt een programma te doen zoals wat jij doet, daar zie ik me niet heel snel in zitten of zo.
Omdat je het ook niet leuk vindt?
Nou, weet ik niet of ik het niet leuk vind. Ik denk meer dat het gewoon een kwestie is van durven. Omdat je de verantwoordelijkheid ligt op jouw schouders.
Mm.
En je hebt een complete productie, budgetten en weet ik het wat allemaal. En dan denk ik dat... Misschien zou ik het wel kunnen, maar ik denk dat de durf er nog niet is, zeg maar.
Oké. Okay.
En de optie is er nog niet geweest, dus...
Nee, maar het is wel grappig om over na te denken. Want het zijn voor jou ook... Op een gegeven moment, wat ik een beetje had met Facebook en Instagram... ik begon natuurlijk met die typetjes. En op een gegeven moment word je een soort van lui in een bepaald trucje. En ik heb dan best wel snel dat ik weer iets nieuws wil.
Mm-hmm.
Of mezelf op een andere manier wil uitdagen. En dan kwam presenteren aan. Dat was vroeger voor mij niet per se een soort van...
passie of zo.
Ja, niet dat het mijn droom was van jongs af aan. Maar ik vond het wel leuk. En toen ben ik daar weer ingesprongen. En op een gegeven moment ga je dan meters maken. En als ik nu dan stukjes terug zie van vroeger of zo... dan denk ik, jezus, wat is dat slecht.
Ja.
En dat is wel, ik vind dat wel lekker als je ergens ingroeit.
Ja, moet ook zeggen, ik vind die Facebook-typetjes die je doet... 9 van de 10 vind ik niet leuk.
Nee.
Omdat ik jou als presentator veel leuker vind om te zien... Ja. En hoe je bent met mensen, zeg maar, op beeld... dan hoe je die typetjes doet.
Maar dat is wel wat jij net zegt over... je hebt een plek waarin je, zeg maar... de mensen wil laten lachen en een glimlach wil geven... en een soort vrolijke Milan wil zijn. En je hebt dan bijvoorbeeld in je livestreams... of in een podcast heb je een serieuzere kant. Ik heb het ook al vaker in deze podcast gezegd... voordat mensen zeggen, daar gaat hij weer. Nee, ik ga hem heel kort houden. Ik heb echt bewust gekozen voor deze podcast... om die andere kant ook te kunnen laten zien. Maar ik vind dat wat ik op Instagram doe... nog steeds echt fucking leuk. En ik vind dat die combinatie er moet zijn. Alleen ik vind dat Instagram zich daar niet voor leent. Ik vind dat platform puur technisch gezien... Hè, filmpjes, fotootjes, vind ik zich veel beter... beter lenen voor die kant. Ja. Maar ik ben blij dat er verschillende plekken zijn om ook andere dingen te doen. Het is wel geinig, want jij zegt voor de gein natuurlijk van nu wil ik een compliment. Ik heb nu niet iets bedacht. Maar
kut!
Het is gewoon een feit. En ik ga geen namen noemen, want dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar wat heel veel YouTubers hebben, is wat jij zegt. Die hebben heel erg graag de regie zelf in handen. Mm-hmm. En ik heb het meer meegemaakt bij Concentrate, dat wij YouTubers, echt grote YouTubers met een hele grote following, uitnodigden voor een programma. Mm-hmm. Waarin ze dus die regie zelf niet hadden. En dat er gewoon niks overbleef van het character wat ze zeg maar presenteren in hun vlogs.
Ja,
en dat ik daar echt wel eens van schrok, van holy shit. En dan nogmaals, hè, dat is helemaal niet lullig bedoeld, maar dat je dan zoveel onzekerheid zag, waarvan ik best wel schrok, omdat ik dacht van, wow, je hebt 100.000 abonnees. Mm-hmm. En je bent even klein beetje uit je comfortzone. En er blijft gewoon niks over van die persoon die je daar bent.
Maar dat is vergelijkbaar met dat ze hier zitten voor de podcast bijvoorbeeld.
Ja.
Het ging niet over Don en Shahid,
ging over iemand anders. Maar jij zit hier heel relaxed. En je bent gewoon prima jezelf. Je hebt niet het idee van, oh shit, ik ben buiten mijn harnas of zo.
Nee, ik was niet zenuwachtig.
Nee, maar gelukkig maar. Ja, dat is een compliment, je was niet zenuwachtig.
Ja, ik vond het juist heel chill. Ik bedoel, ja, hartstikke leuk. Ik ken je een beetje en dan vind ik het leuk.
Ja, nee,
dus maar ik respecteer je ook. Dus dan is het ook voor mij fijner dat ik dan zeg maar met een doel kom van, omdat ik je respecteer, zit ik hier graag.
Ja.
Snap je daarom?
Nou, wordt gewaardeerd en voordat we elkaar alleen nog maar powerveer in ons reet gaan stoppen.
Ja, zometeen achter de schermen.
Zo'n dikke grote powerveer, hoppa, erin. Hey, het is wel leuk om die YouTube scene is een beetje onder de loep te nemen. Want heel veel mensen die wat ouder zijn, die scharen mij al echt onder de noemer YouTuber. En ik heb eigenlijk altijd het idee dat ik dat juist niet ben. Ik doe dingen op YouTube, maar ik ben niet zo'n typische YouTuber. Als jij nou gewoon eens zou moeten beschrijven, de Nederlandse YouTube scene, uit wat voor characters bestaat die nou? Je hebt natuurlijk de ouderwetse vloggers, je hebt de gamers. In wat voor hokjes kunnen we die nou plaatsen?
Maar waarom wil je dat doen?
Nou, ik ben benieuwd.
Waarom wil je mensen een hokje plaatsen?
Nou, niet zozeer. Ik hoef geen naam. Mm-hmm. En dan, jij moet in dat hokje gaan staan.
Nee, begrijp ik.
Maar er is een hele grote paraplu. Die heet YouTuber. En daar wordt iedereen onder gegooid. Alsof dat allemaal hetzelfde is. Ja. Net als dat oudere mensen roepen van, oh, dat is een vlogger. Terwijl jij bijvoorbeeld een podcast zou maken. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Wat is nou vanuit jouw perspectief een beetje een soort van, wat komen we nou allemaal tegen op YouTube?
Bro, ik heb geen idee. Ik vind het een lastige vraag.
Ja, daarvoor stel ik hem. God.
Daarom is het zo goed, hè, klootzak. ik weet het niet. Ik heb sowieso met, als je mensen namen geeft van jij bent dit, punt. Dat kan bijna niet.
Nee, dat kan dus niet.
Want bijna iedereen is een duizendpoot aan het worden. En helemaal als je online bezig bent, je bent een duizendpoot. Ik bedoel, ben ik een TikToker omdat ik 1 miljoen volgers heb daarop?
Heb jij 1 miljoen volgers op TikTok?
Nou, dat bedoel ik. Dat wist je niet eens, want ik TikTok niet zo vaak. Ik heb 30 video's. Like, ik doe dat helemaal.
Nou, die zijn wel goed gelukt dan.
Blijkbaar. Ja, blijkbaar.
Nog een compliment.
Dan ben ik een TikToker, dan ben ik een podcast, dan ben ik zoveel. Maar mij boeit het niet hoe ze me noemen. Dus als ik dan kijk naar, ik vind gewoon als je een filmpje maakt op YouTube, ongeacht welke categorie, ben je een YouTuber. Als je daarnaast nog Instagram doet, ben je ook een Instagrammer.
Ja.
Ben je ook een influencer? Ben je ook dit? Ben je ook dat? Ik vind het allemaal prima.
Maar ik wil daarmee afrekenen. Want ze zeiden, kijken ook oudere mensen. We zijn niet in 1 hokje te plaatsen.
Nee.
Het is niet of vlogger of dit.
Nee,
je bent
maar
gewoon mag ik dan zeggen, een content creator? Of is dat ook een vies woord?
Nou, dat vind ik ook prima. Ja, ik ben daar persoonlijk niet zo, mij boeit het niet zoveel.
Nee.
Als ze maar niet, kijk, ik,
maar wat zou je dus, ik vraag, hey, Milan Knol, ik ken jou niet. Hey, wat doe je? Wat ben jij? Wat zeg je dan? Heb jij er überhaupt een
bord? Ja, absoluut. Absoluut. Ik zeg dan gewoon, ik maak dingen online. Serieus. Ik maak dingen online. Ik maak
taarten online? Of wat?
Ik weet nog wel, toen de allereerste keer dat ik mijn KVK had geregistreerd. En dat was dus in 2012, 2013. Mm-hmm. Toen had ik neergezet online video content creator.
Ja.
Want dat is basically wat ik nog steeds doe.
En ik vind dat een goede titel.
Dat vind ik prima.
Ja.
En daar blijf ik gewoon bij. En dat is gewoon op ongeacht welk platform, je bent altijd een online video content creator.
Juist, dan wil ik daarmee afsluiten.
Ja, helemaal prima.
Hey, vroeger, hè, je drijfveer was vroeger geld. Je bent er op je 23e achter gekomen van, daar ligt het geluk niet. Ja. Dus die drijfveer is veranderd. Wat is nu de drijfveer?
Geld.
Ja, nog meer geld.
Nog meer geld.
Bitcoins. Nee, ik doe nu alles voor bitcoins. Ja. Wat is nu echt die passie, zeg maar? Je hebt het net al gehad over dat je het leuk vindt, hè? Dat mensen je aanspreken op straat en dat je mensen blij maakt. Dat geloof ik. Maar is er nog iets? Is er nog iets wat je...
Is dat stom dat ik dat zeg? Want dat klinkt een beetje zo van, zoetsappig hoor.
Het is enigszins zoetsappig, maar ik geloof wel dat je het meent.
Ja, maar dat is echt... Dat is, en dat was in het begin was dat ook niet zo. Dat ik dacht, oh, ik weer herkend, helemaal geen zin in. En soms ontwijk ik ook wel zoiets hoor. Kijk, nu met corona is het nog chillen, want ik ben een Einzelganger. Dus ik hoef de deur niet uit, want je mag de deur niet uit.
Hoe gaat een Einzelganger met bekendheid om dan?
Nou ja, Einzelganger in zekere zin. Ik denk dat het een 50-50 is. Want ik kan, als ik in een groep ben, dan kan ik ook wel heel sociaal en heel open zijn. En heel, tussen aanhalingstekens, leuk zijn of zo. Maar het is... Ik wil dan daarna wel weer gewoon... laat mij maar even 3 dagen weer op mijn kamer... want ik vind het prima daar zo.
Ja.
En dan wil ik wel gezelschap... maar niet te lang, niet te vaak... niet te lang achter elkaar. En laat mij gewoon lekker op mijn computer, joh. Daarom ben ik livestreamen begonnen... omdat je dan gewoon 5 uur lang... naar een beeld zit te staren... en that's it. En dat vind ik heerlijk. Gewoon geen onderbrekingen, geen gemeuk, geen gezeur. Dat...
Kun je jezelf een leven voorstellen zonder camera?
Nee, denk ik. Nee, dat is moeilijk. Nee, denk het niet. Nou, ja en nee. Want ik vlog dus niet dagelijks. Mijn broertje wel. Dus als hij komt met de camera... dan is er wel een soort van klik die in mij omgaat... dat ik denk...
ik moet ook wat doen.
Ik moet ook wat leuks doen voor de vlog, voor de kijkers. Ook wat entertains. Dus ik ga kijken, wat heb ik vandaag gedaan? Wat kan ik doen? Wat kan ik laten zien? Hoe kan ik het leuker maken voor de vlog van Enzo? En soms doe ik het ook gewoon totaal tegendraads. Dat ik denk, ik heb er absoluut geen zin in. Ik ben een chagrijnige broer. Ik ga nu gewoon alles zeggen dat alles kut is. Mm. En dat werkt ook. Dus daar ben ik heel blij om. Dat ik ook gewoon letterlijk mezelf kan zijn.
Ja, dat scheelt.
Op beeld. Maar zonder camera... kan ik me denk ik niet voorstellen. Ik ben niet verslaafd. Instagram 2 posts per week of zo. Instastory wanneer ik zin heb. Weet je, dus het is allemaal niet dagelijks voor mij. Dat ik dagelijks met een camera per se bezig ben. Behalve dan het livestreamen. Dat de camera constant op me staat. Maar that's it. Dus ja.
Ja, Don die zei dus tegen mij. Hè, die is wel een andere leak. Wat jij zegt, ik doe het niet elke dag. Nou, Don die filmt de hele dag.
Ja, ja. Ik doe wel elke dag dat ik aan het werk ben met mijn online dingen. Mm. Maar niet dat ik met de camera ook daadwerkelijk inderdaad bezig ben.
Nee, niet.
Enzo die staat ermee op en die gaat hem in de bed.
Precies, ja. Je bent niet de hele dag aan het tapen, ja. Klopt. Nee, maar Don die zei echt van, ja, als er dan al iets gebeurt... En ik heb dat toevallig niet op de camera staan. Dat hij gewoon echt baalt.
Ja, dan baalt. Ja, dat klopt. Ja, ik heb dat geluisterd.
Ik vind dat wel. Ik vraag me wel af van waar stopt dat? Zeg maar. En
ja.
Ja, maar is dat een verslaving ook?
Nou ja, volgens mij zei Don toen dat het een obsessie was.
Ja, maar hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou, ik denk. Ik heb er met Enzo natuurlijk ook wel gesprek over gehad. Dat hij gaat echt ver. Enzo die heeft laten zien hoe die poept. Hoe die zijn reet afveegt. Nou, niet letterlijk dan zijn reet in beeld. Maar ik bedoel, iedereen weet dat. Iedereen weet hoe die zijn tanden poept. En dat is heel gek om te beseffen. Dat je zoveel laat zien. En ik ben daar gewoon wel iets meer terughoudender in. Dus ik heb Enzo een gesprek gehad met Enzo, maar ook met mijn moeder erbij. Van ja, misschien is het handig om een tandje terug te doen, Enzo. Misschien moet je even wat chillen. Misschien moet je even 2 weken gewoon even niet. Dat kan hij niet.
Nee.
Maar ik heb liever dat hij verslaafd is aan vlogs maken... dan dat hij verslaafd is aan die klote drugs.
Mm.
En, want ik bedoel, drugs doen prima. Maar als je verslaafd bent aan drugs doen... dan gaat het de verkeerde kant op. En dat is eigenlijk ook met YouTube, denk ik zo.
Maar trek jij verband daarin? Is vloggen zijn redding? Heb je wel eens het idee dat als hij dat niet doet... dat hij iets anders gaat doen?
Nou, niet dat hij als hij niet doet... dat
bijvoorbeeld heel veel drugs gebruikt.
Ja. Nee, ik denk dat hij dan nog 3 auto's erbij koopt.
Ja. Nee, maar hij heeft er ook maar...
2.
Ja, serieus. Armoe.
Ja, nee, dat is het niet per se. Maar het is, ik denk wel dat de redding is geweest. Maar ik denk niet dat als hij stopt... dat hij een andere verslaving zoekt of zo. Ik denk gewoon nu, hij rolt gewoon hoe die rolt. En dat is eigenlijk ook hoe ik nu ga. Want je zegt van, ja, waar streef je dan nog naar, zeg maar? Wat is jouw, waar haal je geluk uit of wat is je doel? Ik ben gewoon ingestapt, eerste klas op de trein. En de bestemming, dat zien we dan wel.
Mm.
En je ziet wel waar je uitstapt.
Ja.
Zolang mijn OV-chipkaart nog geldig is, dan rij ik gewoon mee met die trein.
Ja.
En dat is een beetje hoe ik het zie en ook denk ik hoe Enzo het ziet. Ondanks dat het wel natuurlijk een obsessie / verslaving is. Alhoewel, dat vind ik wel heel mooi van Enzo. En dan moet ik hem echt complimenten voor geven, want... Er was laatst een dag, en dat is niet zo lang geleden nog, volgens mij een week of 2 weken geleden. Toen kwam hij op een zondag naar mij toe, samen met zijn vriendin Miron. En hij had de camera in de auto laten liggen. Hij kwam zonder camera bij mij naar binnen. Dat is vrij uniek, mm-hmm. want hij wil altijd zeg maar die content schieten. En toen zei hij, zullen we naar het bos? Met Malino, met de hond. Want mijn hond heet Malino. Is goed. Dus wij gingen met z'n drietjes, met nou, viertjes dan Malino erbij, naar het bos. Zonder camera hebben we 2,5 uur door het bos gelopen. Dat komt bijna niet voor. Want eigenlijk...
Maar kan je voorstellen dat mensen die dit nu horen... Die vinden dit zo'n uniek eigenlijk. Dat jij dit uniek vindt.
Ja, heel gek.
Dat is heel gek voor mensen.
Ja, denk het wel. Ik denk dat het heel gek kan klinken. Maar dat is wat dan voor mij is dat weer heel mooi. Om dan ook te beseffen dat Enzo zelf ook... even dat stapje terugneemt af en toe.
Ja.
Ik hoef niet. Want het is uniek.
Het was opvallend dat idee. Dus het gebeurt te weinig eigenlijk dan, toch?
Maar daar hou je hem niet in tegen.
Nee, eens. Maar
dat wil ik ook niet.
Nee.
Wat is zijn passie?
Nee, sterker nog, je kan van alles willen. Maar Enzo bepaalt uiteindelijk zelf wat hij doet. En hij zal ook niet snel naar iemand luisteren, denk ik, op dat gebied. Maar heb je wel eens het gevoel dat je... Ben je dan wel echt met je broer? Of ben je altijd met je broer in de camera? Snap je wat ik bedoel? Heb je dan... Kijk, als mijn broer bij mij langskomt nu... Die komt dan echt langs. En bij mij is het zo, als mijn broer een keer bijvoorbeeld zonder zijn kinderen komt... mijn broer is er echt... Nu hebben we echt even tijd. Want normaal, ja. Ik vind mijn neefje en mijn nichtjes... Ik hou van ze. Maar dan, snap je, dan heb je je broer echt even... En dan kun je gewoon even lullen over van alles en nog wat. Heb jij die momentjes nog met je broer?
Ik denk dat dat vergelijkbaar is wat jij nu zegt. Ik denk dat het heel mooi is wat je zegt. Want dat nichtje en neefje, dat is voor Enzo de camera dan in dit geval.
Ja.
En als je die dan zeg maar even opzij legt... Dan heb ik inderdaad wel echt een broertje waar ik wat aan heb. En kijk, ik weet als die camera aanstaat dat ik dan meedoe... Maar dat is niet heel lang, weet je. Ik bedoel, als hij een uur of 2 uur bij mij is... of het nou voor content is of niet... dan maakt mij geen donder uit, want ik zie hem gewoon heel graag.
Mm-hmm.
Dan weet ik dat het niet 2 uur lang non-stop aan is, die camera.
Nee, precies.
Dus dan zodra die camera uit is, dan heb ik hem ook gewoon. En dan praat ik ook met hem over de normaalste dingen.
Ja.
En dat dus, ja, ik heb ook met camera nog. Want hoe vaker dingen zijn die hij er nog uitknipt later... omdat ik dan weer te eerlijk ben of te grof.
Dat is gewoon een voordeel. Als je weet dat je geen zin erin hebt, alleen maar schelden en dingen. Want
ja, nou serieus.
Dan weet je dat hij eruit knipt.
Seksuele opmerkingen. Hij heeft een enorm jong publiek. Het begint vanaf 8 jaar bij hem. Dan pakken ze die tablet al op.
Nou.
Bij mij is het publiek gewoon vanaf 15 jaar. Een beetje die pubers. Weet je? Dus dat is een beetje allemaal wat groffer. En ik ben zelf ook wat groffer. Dus elke seksuele opmerking of elke grove opmerking wordt er gewoon lekker uitgeknipt.
Ja,
maar dan weet ik in ieder geval van, nou, ik had er toch geen zin in. Dus fuck jou, bro.
Dat is wel een mooie tool om een beetje af te schermen.
Ja, maar nee, dat is zeker. Hij is niet heel erg veranderd daarin. Hij is echt nog steeds dezelfde gebleven als van de eerste dag... die nog steeds de waardering ziet in niet alleen spullen, maar ook in mensen.
Ja.
En dat vind ik heel mooi.
Mooi. Ik had voordat ik... een beetje in gesprek ging. Nogmaals, ik bereid eigenlijk vrij weinig voor. Maar ik had wel iets in mijn hoofd dat ik dacht van... ik ga niet over Enzo beginnen. Omdat ik me kan voorstellen dat jij... Je bent gewoon Milan, maar je wordt heel vaak in één adem dan genoemd... ook met je broer, omdat je broer ook gewoon een...
Ja, mensen zeggen ook vaak broer, dat broertje is.
Broertje hier, daar gaan we al.
Nou, maar dat boeit ook niet.
dat is mijn voorbereiding. Nee, maar dat weet ik oprecht niet eens. Ja, maar het is een fenomeen op YouTube. Dus je wordt dan altijd... die vraag gaan daar snel naartoe.
Ja. Maar je begon er nu zelf over, hè?
Nee, dus... weet ik. Maar kijk, dit is iets... Nu heeft het betrekking op jou. Wat is jouw gevoel bij de situatie met je broer en zijn camera bijvoorbeeld? Dus dan ligt het nog steeds bij jou. Maar ik zat in mijn hoofd al van, daar wil ik niet te veel over vragen. Maar dan gebeurt het dan toch. Vind je dat irritant? Gebeurt dat veel? Heb je daar moeite mee?
In het begin vond ik het wel vervelend inderdaad. Ik moest daar heel erg aan wennen of zo. Ook dat ze dan mijn mailtje stuurden. Hey, ik heb iets voor Enzo. Kun je dit doorsturen of hem even bereiken? Want hij neemt niet op. Dan denk ik, hoe is dit mijn probleem?
Ja.
Ik ga jou toch ook niet bellen om te vragen of jouw moeder dit en dit wil doen. Like, wat? Huh? Weird. Maar ik weet niet, man. Het is nu gewoon heel normaal of zo. En nu heb ik inderdaad vaak ook wel wat jij zegt, dat mensen het gevoel van, oh, ik moet niet over Enzo beginnen met Milan erbij, want dat vindt hij misschien vervelend. Want Enzo is bekender en gewilder en een groter publiek en noem het allemaal op.
Ja,
maar dat is feiten. Dat zijn feiten. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet vervelend. Ik ben er juist heel trots op.
Het is een beetje omdat heel veel mensen die de vrouw van, de man van, de zoon van, dit van.
Ja.
Je wil gewoon aangesproken worden op je persoon. Maar als er iemand in je familie zit, of als je een relatie hebt met iemand die zo in de picture is,
Ja. Dan
komt dat gewoon heel vaak terug.
Nou, ik merk meer dat mensen om mij heen daar meer last van hebben dan dat ik zelf daar last van heb.
Ja, nou, dat is
ik
goed.
Ben heel trots de broer van Enzo Knol. En dat zeg ik ook heel graag.
Ja, maar dat is ook terecht.
Sterker nog,
en andersom
sommige,
zal dat ook zijn.
In sommige deals werkt het ook.
Ja.
Ik ga niet liegen als ik zeg van dat ik dat een keer heb ingezet, die joker.
Nee, maar je hebt groot gelijk,
want
jongen.
Ik ben de broer van Enzo Knol. Oh, ja, die ken ik wel. Ik ken jou niet, maar Enzo ken ik wel. Ja, ik bedoel, boeien. Dat moet je gebruik van maken. En ik ben er alleen maar trots op.
Ja. Nou,
dus, ik begin er zelf graag over. Omdat ik ook graag over hem praat. Omdat ik hem heel erg bewonder in wat hij doet en hoe hij het doet.
Ja.
Ik doe dat op een heel andere manier. En heb het ook gehaald. Maar hij doet het op een zijn manier en heeft het ook gehaald. Weet je? En dan, ja, hoe trots kan je dan zijn?
Ja, en te gek, jullie wonen nu in dezelfde gaan in dezelfde straat wonen, toch?
Ja,
dus, klopt. We hadden het er net al even over. Er zit één huis tussen.
Ja, worden we bezig blij naast elkaar. Ja, we zijn mijn buren. Ja, nooit verwacht dat ik mijn broertje mijn buurman zou noemen.
Ja.
Maar het is toch zover.
Dat moet ik dan wel zeggen. Hè? Jullie laten dan wel echt gewoon zo duidelijk zien waar jullie wonen. Dat vind ik wel...
Ja, jullie en zo. Ik niet hoor.
Ja, ik vind dat wel tricky, weet je wel. Dat zegt Don die had het er ook over. Dus bij hem een petitie getekend. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
Ja, dat is dat ze het uit huis willen, toch?
Ja, maar come on, weet je. Er staan de hele dag door van die kiddo's voor de deur.
Ja.
Hoe bewaak jij je privacy?
Ja, ik heb een hek.
En bermbommen.
Ja. Nou ja, heel simpel. Ik heb een hek, ik heb camera's, ik heb een hond. Die blaft bij ieder moment wanneer het hek open gaat. Ik woon naast een bedrijventerrein waar gewoon regelmatig een beveiligingsbusje langs rijdt.
Je hebt nooit dat er gekke kinderen voor je deur staan of zo.
En via de achterkant kan je niet komen. Nee. Want dat zitten ook allemaal hekken en prikkeldraad bij de bosjes. Ja, nou ja, dat is van het bedrijf naast mij.
Ja.
Ik voel me niet onveilig. En als er mensen bij mij staan bij het hek, dan zeg ik altijd van, hey, leuk dat je er bent. Laatst was er iemand uit Eindhoven. Twee gassies die uit Eindhoven kwamen aanrijden. Yo, foto. Ja, nee, sorry man, ga ik niet doen. Want ik ben hier thuis. Dus ik voel me dan niet op mijn gemak als jij een foto maakt met mij voor mijn thuis. Want dat nodigt alleen maar uit.
Nee, dat vind ik heel goed van je. Dus daar geef je heel duidelijk je grens ook in aan.
Ja, en ook in de vlog van Enzo zeg ik dat vaak van, jongens, je mag langskomen, je mag langsrijden. Prima, ik bedoel, je bent niet verboden. Het is gewoon openbaar terrein. Je mag gewoon in de straat rijden. Maar het is een doodlopende straat. Dus als jij je auto daar neerzet, dan weten we dat jij voor ons komt en niet zeg maar voor de buren op visite of zo.
Ja.
Want er zitten maar 10-12 huizen in die hele rij.
Ja.
En het is doodlopend. Dus we weten altijd gewoon precies dondersgoed wie er voor ons komt en wie er voor de rest komt.
Wat zijn de gekste dingen die je hebt meegemaakt op dat gebied eigenlijk?
Ik heb een keer... Oh ja, eigenlijk moet ik het niet zeggen. Maar ik heb een keer een vrouw aan de deur gehad.
Ja.
En als ze dit hoort, dan... misschien komt ze nog wel een keer langs, maar dan nog heftiger. Maar het was een ontzettend lievende vrouw. Laat ik daarmee beginnen.
Ja.
Ze bedoelde het goed,
ja.
Maar het was gewoon een complete verkeerde aanpak. Het was een vrouw, dus ergens in de 30 was ze, geloof ik. Die had al eerder een paar keer gemaild naar mij.
Mm.
En dat kwam ik al tegen. Hele verhalen. Met het universum brengt mij naar jou toe. Iets zegt mij dat ik bij jou moet zijn.
Mm-hmm.
Dat ik met jou moet praten. Mijn onderneming gaat groeien door jou. En heel, heel zweverig. Dus ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Dus ik heb het allemaal negeerd. Ik zei van, nou, ik ga hier niet op in. Want als ik hier eenmaal op inga, dan houdt ze niet meer op. Ben ik bang. En er is niks lullig naar haar toe. Maar het is meer gewoon, ik snap het niet.
Mm.
Dus, en je moet mij niet hebben. Ik ken je niet, ouwe.
Yeah.
Je moet mij niet hebben. Mij niet bellen. Dus toen kwam ze aan de deur. En het was dat ik de cameraopnames had en dat ik daarna nog even kon beseffen wat er was gebeurd. Toen kwam ze letterlijk bij mij aan de deur. En toen belde ze aan. Ik zeg, hoi. Ja, hoi, zegt ze. Ik zeg, ja. Ja, ik heb je dus gemaild. En toen dacht ik, oh nee, ik weet precies wie je bent. Want jij hebt iedere dag inderdaad een mailtje gestuurd met echt net geen het hele wetboek van Nederland. Maar het is echt lang. Lange verhalen. Iets in mij zei dat ik hier moest zijn nu. Ik zei, nou, Ik zeg, iets in mij zegt nu dat ik geen idee heb wat je hier komt doen. Ik denk, ja, wat moet ik hiermee? En zij zegt, ja, nou ja, maar iets in het universum of zo bracht mij hierheen. En ik wil heel graag met jou praten. En ik wil, mag ik binnenkomen?
Mm.
Ik zeg, nou nee. Ik zeg, sorry, ik ken je niet en ik vind het heel raar. Dus ik kan je verder niet helpen. Ja, nee, ik had al zo'n vermoeden. En toen dacht ik, huh? Maar dat ging echt van hot naar her.
Ja,
en,
ja, ja.
En dat, kijk, je hebt hele unieke mensen op de wereld en ik hou ervan.
Mm.
En dat is dat ik kan ik zometeen wel verklaren waarom. Maar dit, ik wist niet wat ik hiermee moest. En je bent al, zeg maar, op mijn terrein, want je bent al door mijn hek heen. Dus je hebt al gekozen om aan te bellen.
Ja.
Dat mijn deur is nog 10 meter of 5 meter of 10 meter verwijderd van de straat. Dus je maakt al de keuze om dat te zijn. En dan denk ik van, ja, ik weet niet wat je hier moet verder. Dus ik zei ook van, ja, ik zou je vriendelijk willen vragen om weg te gaan. En ik kan je verder niet helpen.
Ja.
Ja, ja. Toen ging de deur dicht. En toen heeft ze daar gewoon nog gestaan.
Hoe lang?
Ik heb geen idee. Twee minuten, drie minuten. Heeft ze gewoon nog gestaan voor de deur. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat zij daar moest zijn. Of en ik heb het keek een beetje om haar heen. En ik dacht, moet ik nou
echt wel een beetje in een war voor je gevoel, die vrouw.
Ja, en dan... Dat was wel een moment dat ik dacht, ik weet niet zo goed wat ik... Ik weet ook niet of ze nog steeds kijkt, of ze nog steeds er is, of wat dan, maar dat zijn...
Maar je hebt nooit meer een mailtje gehad?
Nee, ik heb geen mailtje meer gehad. Nee, sinds die dag geen mailtje meer gehad. Dat klopt wel, ja. Inderdaad.
Nou ja, laten we hopen dat het goed met haar gaat.
Maar dat zijn van unieke dingen. En ja, weet je, de standaard dingen, vuurwerk in de tuin gooien. Ja, leuk. Oh,
ja.
Boeien, ja.
Hebben we zelf ook gedaan.
Ja, daarom. Weet je?
Dat zijn kleine dingen. Oké, nou, dat vind ik, ja, ik was daar wel benieuwd naar. Ik denk, vind dat toch wel wat. Jullie hebben zo'n grote following. En vooral jongeren, die hebben over het algemeen soms niet helemaal door dat ze echt zo in je comfortzone komen.
Ja. Dus
ik kan me voorstellen dat er gewoon echt ook wel eens situaties zijn dat je gewoon denkt van, Jezus jongens man, hebben een beetje...
Ja, maar het is vaak dat ze niet beseffen.
Ja, maar dat bedoel ik.
Er staan een miljoen abonnees op de teller. Of nou, inmiddels bijna 1,5 miljoen abonnees op de teller.
Ja.
Maar dat is voor hun niet te beseffen van dat die cijfers ook mensen zijn.
Ja.
En dat die ook als er iedere dag 1 iemand langskomt, dat ik voor de komende 20 jaar iedere dag bezoek heb.
Ja, ja.
En dat, daar heb ik gewoon weinig zin in. dat zie ik niet zitten.
Dat snap ik, ja.
Ja, dus ik adviseer altijd van, als je me tegenkomt, dat, wat ik zeg, dat is letterlijk mijn motivatie. Maar er is 1 plek waar ik me privé voel en waar ik thuis ben en dat is mijn huis.
Ja.
Dus ik film niet vaak mijn huis. Enzo filmt inderdaad vaak de omgeving, de huizen, omdat hij gewoon...
Dus als je wil, ga naar Enzo's huis. Ja. Je woont hier naast.
Ja.
En dat huis te aanwijzen van die mensen die er nog tussen zitten.
Zal ik een bord plaatsen in mijn voortuin misschien met een pijl?
Enzo doet wel open.
Ja, Enzo doet wel, ja.
Ja, dat zou wel mooi zijn.
Nee, maar Enzo wil het ook niet hebben.
Nee, maar
toch filmt hij. Ja, maar kijk, maar dat is een beetje dubbel, hè. Dat is een beetje zo van... Ik heb er wel eens over nagedacht om daar een soort van video-experiment op los te laten gaan. Je kan heel makkelijk namelijk iemand traceren op Instagram van waar die woont, waar die is, wat die doet. Wat nou als ik ineens bij die persoon aankom thuis en gewoon aanbel en gewoon daarvoor sta? En
dat diegene, ja, maar dat vinden die personen fantastisch, want die zijn fan van jou.
Nou, maar de niet wetende, zeg maar, dat, want die kennen mij dan niet. Hè? Stel, ik volg een vrouw van, weet ik veel, in de 40, die geen idee heeft dat wat de YouTubers zijn. En die volg ik, maar die zet wel alles online. En alles publiekelijk. En je ziet precies wel elke stap die ze doet. En dan is ze thuis. En dan ik zag, zeg maar, van waar ze woonde ongeveer. Dus ik even op Google Maps zoeken, bla bla bla. Want dat doen de meeste kijkers. En dan sta ik voor de deur. Dat is toch raar?
Maar kun je niet een keer... want je hebt tegenwoordig... Ik krijg altijd van die vage advertenties... dat je van die levensechte maskers kan kopen.
Echt, oh ja, ja, ja.
Die
ja.
zijn echt niet normaal echt.
Ja.
Dat je gewoon vermomd gaat... en dat je dan gewoon bij een fan langs gaat... En dat je dan in het begin zullen ze dan denken, hey, dat was helemaal niet chill.
Ja.
Totdat ze erachter komen dat jij het bent natuurlijk. Dus je moet ze ook niet stuipen op het lijf jagen. Maar als een soort experiment. Ik vind het eigenlijk wel een grappige video.
Nou, ik wil ze eigenlijk wel stuipen op, het lijf jagen.
Nou ja, eigenlijk
en
wel.
En dan vuurwerk in de tuin gooien.
Ja.
Nee, maar ik denk dat wel grappig is.
Ja, we gaan hem snel eventjes uitwerken. Als ik bij jou in de podcast langskom, gaan we hier verder op
ja, leuk. Maar dat idee is nu al eruit, de wereld uit. Hè? Dus
ja.
Nu, een miljoen feestjes heeft het al overgenomen.
Niks gehoord.
Nee.
Niks gehoord. Hey, we zitten op 1 uur en 10 minuten. Milan, ik ga je heel
Jezus.
Erg... Ja, jongen, het kan die gasten lullen. Hey, heel erg bedankt voor je komst en je openhartigheid. Nogmaals, we moeten even eentje inplannen voor bij jou.
Ja, dankjewel.
Dus ik zou willen vragen aan de mensen, ga lekker naar Milan's kanaal. Ja, niet dat hij wat aan heeft met die 1,5 miljoen volgers, maar...
Zeker wel, zeker wel. Ander publiek.
Dat is waar, dat is waar.
Ja, bij jou zijn het denk ik vooral hele knappe huisvrouwen.
Oude wijven!
Nee, hele knappe huisvrouwen, zei ik net.
Ja, ja.
Denk het wel.
Nee, ik ben benieuwd. Volgens mij wel iets ouder publiek. Zeker op de podcast, op Instagram is het dus. Maar 18-35 was mijn grootste doelgroep, heb ik laatst nog gezien.
Op?
Instagram.
Bij mij scheelt het echt per platform, hè?
Ja?
Podcast heel oud. Instagram 18-35 ook. Ja. Terwijl TikTok... Ja, vanaf 6 of zo.
Ja, precies.
Dat is echt bizar.
Ik zou het op YouTube eens moeten uitzoeken. Hey, ja, jongens, vergeet niet te abonneren. Laat een reactietje achter. Je kent het allemaal wel, het hele verhaal. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Bedankt Milan nogmaals.
Ja, bedankt voor jou.
Tot snel, jongen. Ciao.
Ciao.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst...
en Robert Rodenburg...
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app. Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.